Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Radio Maria telefoneert.
Met Nele Uiterhoeven aan de lijn.
Van harte welkom, beste luisteraars, in Radio Maria telefoneert. Vandaag zullen we bellen met een luisteraarster, Inge uit Gaveren. En we zullen meer te weten komen over haar persoonlijk geloofsleven en waarom ze wel graag luistert naar Radio Maria. We beginnen met een stukje muziek en dan intussen tijd zal ik haar proberen opbellen.
Flaquezas y mi pobre corazón, y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor. Nos llena de su gracia, solo un paso debo dar si con ella quiero estar. No me soltaré jamás. Al cielo quiero llegar. De su mano voy hasta la puesta del sol, María. Ella es fiel estrella que guía hacia Dios, María. Su promesa regala el nombre del amor.
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
En intussen hebben we, beste luisteraars, een luisteraarster, Inge uit Gaveren, aan de lijn. Een goede dag, Inge.
Dag, Nele.
Hoe gaat het?
Dag.
Ja, hoe gaat het met u vandaag en in het algemeen, zo in de lichte lockdown waar we momenteel in zitten? Is het voor u zwaar, de coronaperiode?
Ja, het is zwaar, de coronaperiode, zoals het voor iedereen is. Maar er zijn ook voordelen aan verbonden en ik probeer me daaraan op te trekken.
En ja, over welke voordelen spreekt u dan? Meer tijd of...?
Kan minder mensen gaan bezoeken en dat doet mij wel pijn. Maar ik kan ze dan op een andere manier proberen te bereiken via telefoneren en zo. Maar de coronatijd heeft mij wel dichter bij God gebracht. Ik denk dat vele mensen nu een gelegenheid krijgen om meer met God in contact te komen. God heeft eigenlijk moet zich niet houden aan de maatregelen. Die kan zo in ons huis binnenkomen, in ons zielen heel dicht bij ons komen en ons heel veel leren. En we kunnen ook met heel veel mensen verbonden zijn door met God verbonden te zijn. En dat helpt mij wel.
Mm-hmm.
Dus ik ben eigenlijk wat dichter bij God gekomen door de coronatijd.
Oké. Dus op geestelijk vlak was het voor u wel een goede periode?
Ja, en ik heb ook de hulp ervaren van Radio Maria om deze tijd goed door te komen, want we kunnen niet zomaar naar de mis gaan. En dankzij de radio in huis kan ik zo toch verbonden zijn met de wereldkerk eigenlijk. En zeker met de dagelijkse Eucharistie. Ik vind het echt fantastisch dat Radio Maria bestaat en dat ik zo toch mijn dagelijkse mis kan hebben.
Want in
de nu in de coronatijd is mijn moeder gestorven. En wij luisterden elke dag naar de mis op Radio Maria. En ze is gestorven tijdens de mis op Radio Maria.
Amai. Dat is wel ontroerend. Dus ze was ook een diepgelovig persoon.
Ja, maar dat heeft ons heel veel kracht gegeven.
Ja. Ja.
En ik probeer nu nog altijd te luisteren naar de dagelijkse mis. Want de dagelijkse mis vind ik zo belangrijk in mijn leven.
Want in normale omstandigheden, als we wel gewoon naar de mis kunnen, heeft u dus de gewoonte om vaker naar de mis te gaan dan één keer in de week?
Ja, omdat ik heb mogen beseffen hoe rijk de heilige Eucharistie is. Ik als mens kan dat niet genoeg beseffen welke genade daaraan verbonden zijn, maar een klein beetje kan ik het beseffen. En waarom is de mis zo belangrijk voor mij? Voor eerst, we horen de lezingen in de schrift, dus het woord van God. Maar in elke Eucharistie wordt de kruisdood van Jezus opnieuw tegenwoordig gesteld. En die kruisdood van Jezus is het allerbelangrijkste gebeuren in heel de mensgeschiedenis, omdat het ons eigenlijk alles geeft wat we kunnen verwachten in het leven. Dus dankzij de kruisdood van Jezus kunnen wij voor eeuwig gelukkig zijn. Kunnen we naar de hemel gaan, krijgen we de Heilige Geest van liefde. Worden onze zonden vergeven. Krijgen wij die vrede van God. En in elke Eucharistie worden al die genade die aan Jezus kruisdood verbonden zijn, opnieuw tegenwoordig gesteld. En we kunnen dat gewoon niet beseffen, wat een rijkdom. En ik vind het heel belangrijk om die gave van de Heilige Geest te vragen in de Eucharistie. Want door de Heilige Geest kunnen we elkaar beminnen. Komt er vrede in ons hart? Komt er eenheid onder elkaar? Ook de genade van de Eucharistie is dat... van Jezus kruisdood is dat mensen naar de hemel kunnen gaan. We kunnen bidden voor de overledenen. Want ze heel vlug in het hemelse licht worden opgenomen. Daarom is het belangrijk om voor de overledenen te bidden in de mis. Onze zonden worden vergeven door Jezus kruisdood. Het is eigenlijk fantastisch. En ik kan het niet genoeg beseffen hoe groot de waarde is van de Eucharistie.
En,
ja, als ik kan verbonden zijn met de Eucharistie op Radio Maria, dan word ik daarin opgenomen zo, en dan kan ik voor veel mensen bidden.
Ja, dat is mooi. Dus u bidt ook altijd voor andere mensen tijdens de Eucharistie.
Ja. Ja.
Ja, en u sprak over bij uzelf een groeiend besef. U zegt, we kunnen nooit genoeg de waarde van de Eucharistie beseffen. Maar bij u is dat besef toch al gegroeid. En uw geloof, is dat iets dat u van thuis heeft meegekregen en dat dan doorheen de jaren verdiept is bij uzelf?
Ja, mijn moeder vertelde dat als ik in mijn bedje lag als baby, dat zij gewoon kwam bidden. Een weesgegroetje bidden, in onze vader ook, denk ik. En ik herinner me daar iets van dat ik mijn moeder aan mijn bedje zag staan dan als ik wat groter was. En dan als we opgroeiden als kinderen, dan mochten we op het bed van mijn ouders samenkomen en dan baden we samen.
Ja.
En ik herinner me nog dat we baden voor een hondje. We mochten geen hondje hebben, maar we bleven maar bidden voor een hondje. En uiteindelijk hebben we dat hondje toch gekregen. Oh. Ja, en mijn moeder heeft altijd zo... Ze had het niet gemakkelijk in het leven, maar zij bad. En dan getuigde ze daar eigenlijk van, ja, van haar geloof, hoe dat haar sterkte en hoe dat wij geholpen werden door andere mensen, dankzij God. Ja. Dus we hebben van kleins af ook de hulp van God mogen ervaren.
Ja. En voor u is dat dan wel in uw leven gebleven? Ook met het ouder worden, omdat vaak mensen zo in de puberteit of op een bepaalde leeftijd zo eventjes er niet veel van moeten weten. Dat is bij u niet gebeurd?
Ja, niet gebeurd. Zij gingen ook naar de mis. En mijn vader sprak nooit over het geloof, maar hij getuigde het wel door naar de mis te gaan en door zijn paternoster in zijn handen te nemen en te bidden. We gingen ook af en toe naar zo'n bedevaartsplaats. Mm-hmm. En mijn moeder kocht ook boekjes. Mm-hmm. En we waren vrij om dat te lezen of niet. En ze had zo een Hanse Bijbel gekocht in stripverhaal. Maar dat was het. En het was aan ons om het te lezen of niet. Mm-hmm. En we begonnen daarin te lezen. En dat was heel interessant. Maar ze had ook een boekje gekocht van priester Poppe. Mm-hmm. Bij de kindervriend. En ik weet dat iemand van ons daarin las. Maar ik was ook nieuwsgierig naar. En toen ik ongeveer 10 jaar was, denk ik, ben ik dat boekje beginnen lezen. En dat had zo indruk gemaakt op mij. Dus priester Poppe, die schreef zo gebedjes, dialoogjes met Jezus. Mm-hmm. En Jezus antwoordde dan altijd. En ik vond dat zo fijn. En zo leerde ik omgaan met Jezus. En ik denk dat dat eigenlijk het geloof is dat we niet alleen moeten geloven dat Jezus onder ons is gekomen, maar dat we een persoonlijke relatie met Jezus aangaan. En door dat boekje van priester Poppe kon ik zo beginnen praten met Jezus. En ik vond dat fijn. En hij deed ook het verlangen naar Jezus in ons groeien. Door het verlangen op te wekken om naar de Eucharistie te gaan en om Jezus daar te ontmoeten en vooral in de communie. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik vroeg aan mijn moeder om naar de mis te gaan, buiten de zondagsmis, maar mag ik ook gewoon in de week naar de mis gaan? En Moeke zei, ja, je mag dat doen. En ik ging gewoon op mijn eentje naar de mis, omdat ik Jezus wilde ontmoeten. En dat was een liefde die opgewekt was door dat klein boekje van priester Poppe. Ik wilde gewoon Jezus ontmoeten en ik wilde met hem praten. En ook in de moeilijkheden die we hebben meegemaakt in onze jeugd, kon ik altijd bij Jezus terecht. En vroeg ik ook zijn hulp en ik heb die altijd mogen ervaren. Ik vind het zo een beetje spijtig dat kinderen soms een eerste communie doen of een plechtige communie doen en naar de communie gaan en nadien zitten te babbelen en te lachen. En ik denk dan maar, praat toch met Jezus, want Jezus is er nu en je kunt daarmee praten en wat een geschenk. In ieder geval heb ik dat geschenk van dat te weten mogen krijgen via dat klein boekje van priester Poppe dat mijn ouders gekocht hadden voor ons, maar zonder ons te dwingen dat te lezen. Zo heel spontaan had ik dat zelf gelezen.
En sindsdien is priester Poppe, ik wil zeggen, nog een verdere inspiratie voor u geworden? Want hij heeft toch wel heel wat geschreven ook, hè?
Toen ik 11 jaar was, kwam er bij ons een priester op bezoek. Mm-hmm. En ik dacht, ik kan die priester misschien vragen als geestelijk begeleider in plaats van priester Poppe, want priester Poppe was dood. Ik wilde een priester hebben die mij daar verder in begeleidde. Mm-hmm. En ik vroeg aan mijn moeder, mag een onkel pastor, we noemden die een onkel pastor, maar dat was geen echte onkel pastor. Mag jij mijn geestelijk begeleider worden? En ze zei ja. En dan heb ik hem opgebeld en ik heb dan gevraagd dat hij mijn geestelijk begeleider wilde worden. En heeft dan ja gezegd, maar ik zei hem zo vanuit mijn kinderhart. Maar moest priester Poppe nog leven, dan zou ik hem vragen als geestelijk begeleider. Ah, zegt hij, ik ben dus maar tweede keus om een beetje grappig te doen.
Ja. Maar hij leed is toch dus, wel...
Ja.
Ja, zeg maar.
En in dat boekje van priester Poppe werd er ook geschreven over de Eucharistische kruistocht. En ik had daarover gelezen in dat boekje. En ik had daar met die priester over gesproken, maar ik ben nooit naar zo'n groep gegaan. Maar dan heeft die priester mij zo een papiertje gegeven wat de Eucharistische kruistocht vroeger was. En dan moest je zo invullen op dat papiertje wat je elke dag had gedaan. Bijvoorbeeld ben ik de communie geweest, heb ik mijn drie weesgegroetjes gebeden enzovoort. En dan vulde ik dat af en toe in. En dat heeft mij ook echt geholpen om in mijn dag zo een bepaald stramien te hebben. Bijvoorbeeld 's morgens bidden, voor het eten bidden en zo, of naar de mis gaan. Ja, ja. Wat belangrijk is om als christen zo, mm-hmm. om dat in uw dagdagelijks leven te beleven.
Mm-hmm. Is het in uw ervaring ook belangrijk om, hoe zal ik het zeggen, een beetje een structuur te brengen zo in het gebedsleven en zo?
Ja, ik vind dat echt belangrijk. Mm-hmm. Misschien een verhaaltje dat velen kennen. Dus je hebt iemand doet in een bokaal grote stenen en die bokaal is vol. En dan worden nog kleine steentjes gedaan. Dan is die bokaal blijkbaar ook vol, maar toch niet vol. Dan wordt er zand in gedaan. Dan is de bokaal weer vol, maar dan toch niet vol. Dan kan er nog water in of zo. Allee, ik kan het verhaaltje niet zo goed vertellen. Maar de moraal van het verhaal is dat je eerst de grote stenen er moet inleggen in de bokaal. Want als je eerst de bokaal vol doet met zand, met onbenullige dingen, dan kunnen die grote stenen er niet meer in. En in ons eigen christelijk leven moeten we ook zien dat er eerst de grote, belangrijke zaken worden ingeplant in ons programma. En voor mij is dat zeker de zondagsmis. Dat moet in het leven van een christen moet zeker de zondagsmis kunnen ingeplant worden. Die ene grote steen moet daar zeker in kunnen. Mm-hmm. En dan nog andere belangrijke stenen. In het christelijk leven is het dagelijks gebed. Toch minimum onze Vader wees gegroet en gebed tot de Heilige Geest om de liefde van God in jou te krijgen, om die liefde dan in heel uw dag te kunnen uitstralen naar andere mensen. Ja, en ook het lezen van de Bijbel vind ik ook belangrijk, maar dat heb je ook al een deel in de Eucharistie. Mm-hmm. Zelf probeer ik elke dag ook een tijd vrij te maken voor mijn gesprek met God. En op bepaald, ik heb daar een afspraak voor met God per dag. Bij mij is dat persoonlijk na het eten, dan heb ik een moment voor God. Dat is dus de afspraak die in mijn agenda staat. En zulke afspraken moeten er eerst in staan in de agenda. En dan kan de rest, de kleinere stenen, in de bokaal gelegd worden. Ja.
Mooi, dank u voor de getuigenis. Ik vind het ook wel inspirerend. Want ik moet eerlijk bekennen dat iets is dat voor mij soms moeilijk is. Die structuur in mijn gebedsleven. Maar als je daarmee begint, dan komt de rest vanzelf wel, hè?
Ja, voor mij is dat ook moeilijk. Ja. Want na het eten lukt het mij ook niet altijd. Maar ook al heb je maar 5 minuutjes een gesprekje met God, die 5 minuutjes zijn dan toch die 5 minuutjes.
Ja, zeker. Ja, ja en allee, ik vind het wel mooi, zoals u zegt, een afspraak maken met God. Dat echt in uw agenda staat. Dat vind ik een mooie idee eigenlijk, een mooi voorbeeld. En wat me wel opvalt, dat u toch echt spreekt van op jonge leeftijd, hè? Dat u al echt dat verlangen had eigenlijk naar een meer intieme relatie met Jezus, een diepere verbondenheid met God, dat toch echt op een jonge leeftijd al gekomen is.
Ik ben heel blij. Mm-hmm. Dat is een groot geschenk. Ja. En zeker als het moeilijk gaat, is het geloof toch echt een grote steun. Mm-hmm. En ja, ik heb dat mogen ervaren. En ik was heel blij dat ik Jezus had leren kennen. Dankzij mijn ouders, maar ook vooral dankzij dat boekje van priester Popper. Mm-hmm. En ja, door het dikwijls naar de mis te gaan.
Want u haalde ook aan van dat jullie ook wel moeilijke tijden hebben gehad, ook in uw jeugdjaren. Was voor u het lijden dat op u afkwam, heeft u dat altijd met God gedragen? U bent nooit, opstandig geweest voor moeilijke dingen?
Eén keer wel. Ik wil eigenlijk te veel in één keer zeggen, maar misschien over de zin van het lijden. Mm-hmm.
Dat is in ieder geval geen voor de hand liggend onderwerp in deze tijd. Hè? De mensen horen dat niet graag.
Nee, zeker niet.
Dat het lijden zin zou hebben. Ja.
Ofwel moet ik toch misschien eerst over het negatief zeggen. Toen ik het heel, heel moeilijk heb gehad en opstandig ben geworden, dat was een verschrikkelijk lijden. Uh-huh. En toen heb ik eventjes gezegd, God, voor mij hoeft het niet meer. Ik zeg jou vaarwel. Mm-hmm. En toen kwam ik precies in de hel terecht. Het lijden bleef, maar mijn lieve God was precies ook weg.
Yeah.
Die me altijd zo had gesteund. En ik voelde me zo raar, zo raar. En dan ben ik nadien gaan biechten. En ik heb gezegd, wat heb ik nu gedaan? Dat was zo raar. Ik had precies God niet meer, maar het lijden bleef. En dat was eigenlijk de hel, maar zonder God. De hel is lijden, maar zonder God. Ja. En ja, ik heb me gewoon gaan verzoenen met God. En ik had God terug. En God hebben tijdens je lijden, dat is een enorme steun. Ja.
Ja.
Dus dat was die negatieve ervaring. Mm-hmm. Maar ik heb veel nagedacht over het lijden. En ik weet, het lijden komt niet van God. Mm-hmm. Er is zoveel lijden dat gewoon alleen komt van het kwaad. Mensen die in vrije wil andere mensen pijn doen, en dat komt helemaal niet van God. God neemt waar je kan het lijden weg. Kijken we gewoon naar Jezus. Jezus die maakte niemand ziek. Die genas altijd, die gaf niemand lijden, maar die nam het lijden weg. Maar heeft het lijden op zich genomen en heeft het gedragen. En hij heeft het lijden in de handen van God gegeven. Hij heeft gezegd, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En wat was het antwoord van God? Dat was dat wij voor altijd vergiffenis van zonde kunnen krijgen. Dat wij voor altijd eeuwig leven kunnen krijgen. Want Jezus had gezegd, hij vraagt aan de Vader, Vader vergeef het hen. En Jezus heeft gezegd, oké, ik ga die vraag inwilligen. Ik vergeef de zonde aan wie erom vragen. En nu kunnen wij ook, dankzij Jezus lijden, de Heilige Geest van liefde krijgen. Want Jezus heeft alles gegeven, zijn lichaam, zijn geest. En wij kunnen die krijgen om voor altijd te kunnen beminnen. En wat is de zin van het lijden van Jezus? Is dat er een oneindig geluk is voor ons allemaal. Om voor eeuwig gelukkig te zijn. Wel, als wij nu ook lijden, dan kunnen wij het lijden dat niet van God komt. Wij kunnen dat verenigen samen met Jezus lijden. En zeggen, Vader, in uw handen beveel ik mijn lijden. Beveel ik mijn geest. En God kan daar ook heel veel mee doen. Ik kan ook antwoord geven. Ik kan ook zorgen dat mensen ook gered worden en gelukkig worden. Dat er vrede heerst in de mensenharten. Gewoon door ons lijden op te offeren, samen met Jezus lijden. Het is nog sterker dan een gebed. En in die zin kan het lijden heel vruchtbaar zijn, in geestelijke zin, maar ook in gewone dagdagelijkse zin kan het lijden vruchtbaar zijn. Bijvoorbeeld het lijden van onze jeugd. Mijn vader was heel ziek en moest verzorgd worden. En zo hebben wij geleerd wat het belangrijkste is in het leven. En het belangrijkste is dat je elkaar gelukkig maakt. Dus hoe moeten we zelf gelukkig worden? Dat is door anderen blij te maken. Dus elke dag proberen iemand blij te maken. En dus niet egoïstisch te zijn en zeggen van, ik wil blij gemaakt worden, ik wil een chique auto, ik wil dat en ik wil dat. Nee. Maar de echte zin van het geluk is andere mensen blij maken en zelf ook blij gemaakt worden op onze beurt. Maar op de eerste plaats naar de ander kijken. En dat hebben we mogen leren door onze vader die ziek was te helpen om als van kindsbeen af zo eigenlijk om zorg te dragen voor de ander. En dat heeft eigenlijk ons de beste opvoeding gegeven. Want opvoeden is mensen die van nature uit zo altijd maar ik-gericht zijn, van ik. En de kindjes zijn al voortdurend, het is van mij. En ik wil dat, en ik wil dat. Maar een opvoeding moet leren om te zeggen, jij, wat vind jij belangrijk? Ik wil jou gelukkig maken. Wil je mijn speelgoed hier? Ik wil het delen met jou. En dat maakt echt blij. En in die zin kan het lijden ons ook leren om open te staan voor andere mensen die ook lijden. Ja, en dus dat hebben we allemaal toch geleerd.
Ja.
Uit een moeilijke periode.
Ja, en u spreekt dikwijls over wij, wanneer u spreekt over uw jeugd. Het gaat dan om uw broers en zussen, neem ik aan.
Ja.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Dus daar heeft u ook wel, een geloofsband mee, naast de bloedband.
Ja.
Ja.
En gewoon onze manier van leven is gewoon andere mensen proberen blij maken.
Wij, dat is mooi.
En dat is de zin van het leven en dat is gewoon de liefde en dat is de kern van het geloof.
Want u zei aan het begin van het gesprek dat u in normale omstandigheden ook regelmatig mensen gaat bezoeken. En dat is dan vanuit die insteek, neem ik aan, om andere mensen blij te maken.
Inderdaad.
Ja. En zijn
Ja, we hebben het allemaal moeilijk in het leven, maar het helpt als je andere mensen kunt helpen.
Ja. En zijn dat dan zieke mensen die u gaat bezoeken of ouderen?
Ja, onder andere.
Ja.
Ja, maar je kunt op heel veel manieren mensen proberen blij maken. Gewoon door een complimentje te geven of zo. Of gewoon door te bidden voor mensen. Mm-hmm. of om een telefoontje te doen naar mensen of een mailtje te sturen of zo. Je kunt op heel veel manieren mensen blij maken.
Ja. Dank u voor de getuigenis en voor alles wat u met ons deelt. Want ik vind het wel interessant. Allee, het geeft me zo'n beetje een nieuw inzicht. Toen u zei van, toen u zelf met zwaar lijden werd geconfronteerd. En dat u dan eigenlijk zei, ja, God, het hoeft eventjes niet meer voor mij. Dat het lijden niet verdween, maar dat het zwaarder werd om het zonder God te dragen. En dan moet ik zo denken aan heel veel mensen eigenlijk in deze tijd. Hè? Want iedereen heeft wel te lijden, hè? Of je gelovig bent of niet.
Iedereen.
Maar zoveel mensen dragen het zonder God. Hè?
Ja. Met God is het veel draaglijker.
Ja. Dus dat heeft u zelf ook zo mogen ervaren?
Je kunt verdrietig zijn als christen om zoveel lijden die we te dragen hebben. Maar diep in ons moet er toch altijd een innerlijke vreugde zijn om te weten dat we uiteindelijk toch goede vooruitzichten hebben. Mm-hmm. Dat het lijden niet het laatste woord heeft, dankzij God. Ja. Dus als ik een kind zie sterven van de honger op tv, dan denk ik mezelf, goed dat God bestaat, want het lijden van dat kind mag niet het laatste woord hebben.
Ja.
Dankzij God kan er voor dat kind hopelijk nu nog tijdens zijn leven nog hulp komen, maar zeker in het eeuwige leven, voor dat kind is echt een toekomst weggelegd. En nu ook voor ons. Wij moeten allemaal lijden. Het lijden komt niet van God. Het lijden van een kind dat sterft van de honger komt zeker niet van God, maar van het kwaad, door oorlog, door egoïsme. Dingen die God helemaal niet wilt. Maar hij laat het toe omdat wij de vrijheid hebben om te haten of om te beminnen. En doordat er mens de vrijheid heeft om zowel goed te doen als kwaad te doen, doet de mens ook kwaad. En is er oorlog? En dat is het probleem van het lijden, dat is het probleem van de vrijheid van de mens. En dat kind dat sterft van de honger is het slachtoffer van het kwaad van de mens. Maar gelukkig dat God bestaat en dat de liefde toch het laatste woord heeft en niet het lijden. Maar ook in ons eigen leven. Wij moeten allemaal doodgaan, we krijgen allemaal ziektes. En gelukkig dat God bestaat, dat de ziekte niet het laatste woord heeft.
Ja, Inge, dank je wel voor uw mooie getuigenis. En ik heb er persoonlijk weer veel aan gehad. Ik heb heel veel geluk dat ik dit programma mag doen. Want ik kom altijd zo van die mooie, inspirerende getuigenissen tegen. Ik zou u nog willen vragen, want de tijd vordert al, of dat Onze Lieve Vrouw ook een speciale plaats heeft in uw geloofsleven.
Ik probeer elke dag Paternoster te bidden. Mm-hmm. Maar ik ben dikwijls verstrooid. Op Radio Maria had ik gehoord dat priester Poppe zei om tijdens Onze Vader of een weesgegroetje u te fixeren op één zinnetje waar je dan wel je aandacht op zet. En tijdens de laatste weken van het leven van mijn moeder heb ik mij gefixeerd om tijdens het weesgegroetje een speciale aandacht te schenken aan vol van genade in het weesgegroetje. Dus wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. En ik probeerde de gedachte te hebben, Maria, je hebt van God zoveel genade gekregen. Geef ons toch een beetje van die genade. En dan ook de woorden, de Heer is met u. Dus als je bidt tot Maria, God is bij haar, dat God dan ook aanwezig is. Die twee gedachten hebben mij zo gesterkt in de laatste momenten van het leven van mijn moeder, dat Maria aanwezig is en ook God, als we bidden, vol van genade, de Heer is met u. En dus Maria neemt een zeer een belangrijke plaats in. En in een weesgegroetje bidden we ook. Bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Amen. En zij bidt voor ons. En haar gebed is veel krachtiger, denk ik, dan mijn gebed. Dus ik voel me zo gesterkt als ik vraag aan Maria, bid voor ons, want dan bidt zij voor een bepaalde intentie. Dus in die zin heeft Maria een heel belangrijke plaats in mijn leven. En ik voel me altijd veel beter als ik Maria om hulp heb gevraagd. En ik voel ook haar, haar antwoord dan.
Ja. Dank u wel, Inge, voor uw mooie getuigenis, echt waar. Ja, we blijven zeker verbonden doorheen het gebed op de radio, hè.
Dank u wel. Ja. Beste.
Het beste, hè. En een gezegende advent nog, hè.
Ook voor u. Dank u wel.
Dank u wel, Inge. Dag.
Amen.
En zo zijn we, beste luisteraars, weer aan het einde gekomen van Radio Maria Telefoneert, met ook vandaag weer een mooie, indrukwekkende, vind ik persoonlijk, getuigenis. Ik wens u nog een mooie dag toe en tot binnenkort.